Goedemorgen allemaal, broers, zussen, gasten thuis, gastenluisteraars, alle mensen die meeluisteren. Ik heb een aantal mededelingen voor jullie. We hebben 4 kinderen erbij gekregen in onze gemeente, dus we gaan er even goed voor zitten. Als eerste, die is geboren op 1 mei in het gezin van broeder en zuster Jan, Wouter en Evelien van Lonkhuizen. Is op 1 mei een dochter geboren en haar doop en roepnamen zijn Anne Lieke. Dan is er ook een dochter geboren in het gezin van broeder en zuster Henk en Trineke Hidding. Dat was op 2 mei en haar doopnamen zijn Afina Romee. Dan is er een zoon geboren op 4 mei in het gezin van broeder en zuster Robert en Gerda Buffinga. En deze jongen die heet Nick Julian. En dan nog eentje die is gisteren geboren op 7 mei. In het gezin van broeder en zuster Michiel en Tini van Doeselaar. Een dochter. En zij heet Sophie Yoshina. Alle ouders en grootouders en vrienden van harte gefeliciteerd. En heel veel zegen. Dan is er vanmorgen ook kinderbijbelklas voor de groepen 1, 2 en 3. En vanmiddag volgen de groepen 4, 5 en 6. En vanmiddag is er ook een vriendendienst. We hebben ook een collecte vandaag, eentje. En die is voor de diaconie. Vanmiddag gaat voor dominee Gert Hutte. En vanmorgen gaat voor Hans Nijenhuis. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Broeders en zusters, gemeente, goedemorgen. Welkom in deze dienst. Een dienst waar het weer gaat over hoe Jezus bezig is met ons, met zijn koninkrijk. Van u is het koninkrijk, zeggen we. En we gaan deze ochtend kijken wat dat betekent in deze tijd voor ons, in een tijd na de economische crisis. Hoe ziet dat koninkrijk eruit? En hoe is hij met ons bezig? En we beleiden zo onze afhankelijkheid in de Heer. Voor daaraan voorafgaand gaan we zingen gezang 442, eerste en tweede vers uit het liedboek voor de kerken. We gaan erbij staan. onze afhankelijkheid van God door de volgende woorden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze God die zegent u. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. We zingen nu vers 3 en 4 van hetzelfde lied. Gemeente, ik breng u het evangelie van de wet en dat doe ik door te lezen Matteüs 6 en verdergaand in Matteüs 7. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt al voor zichzelf en elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt, want op grond van het oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden. En met de maat waarmee jij meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de ballen in je eigen oog niet ziet? Hoe kun je tegen hem zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huigelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog en pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Gaan we verder bij Matteüs 7 vers 12. Behandel anderen dus steeds zoals jij zou willen dat ze jullie behandelen. En dat is het hart van de wet en de profeten. Ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waardoor velen naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg er naartoe. En slechts weinigen weten die te vinden. En dan in Matteüs 7 vers 21. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. We zingen nu gezang 156 vers 1 tot en met 4 uit het gereformeerde kerkboek.
Thank you.
Zullen wij zo tot onze God naderen? Almachtige God, Heer van hemel en aarde, zo mogen we weer bij u komen deze zondagochtend als vergadering van mensen die u zich uit het ganse menselijk geslacht hebt vergaderd. U bent het die ons hier bijeen hebt gebracht. Dat is niet vanzelfsprekend, Heer. Het is genade. Het is genade dat we deel mogen uitmaken van uw koninkrijk. Dat u, Heer Jezus, voor ons die weg hebt vrijgemaakt. En dat we zo met al die duizenden over de hele aarde, op zondag ook, in het bijzonder u, mogen aanroepen en dienen. Ook door verkondiging van het woord, door het zingen, lofprijzingen, door onze dankbaarheid te tonen en door u aan te roepen en te luisteren naar uw boodschap. Heer, en we komen hier bij u om u te vragen of u dat woord wilt openen. Geef dat we erdoor geraakt worden, dat het mag zijn tot instandhouding en verdieping van ons geloof. Of misschien wel dat we geraakt worden en zo eindelijk gaan zien wie u bent, Heer Jezus, voor ons. Dat u zo doorgaat met uw werk op deze aarde en dat daardoor uw naam steeds meer wordt verheerlijkt. En dat het getal dat u zich hebt gesteld ook volkomt. Heer, wilt u zo ons krachten geven? Wilt u met mij zijn als ik deze preek moet lezen en geef krachten om dat zo te doen dat het ook aankomt in onze harten? Wilt u ook zijn met organist, met Henk Kiestra, en geef hem wat hij nodig heeft voor het spelen, het begeleiden? Geef ons als gemeente ook de kracht om te luisteren en ons hart voor u open te stellen. Wil zij met de kinderen en de leiding in de kinderbijbelklas. Geef dat daar ook vruchtbaar werk mag worden gedaan. En stel de harten van de kinderen ook open voor uw boodschap. En geef, Heer, dat zo deze dienst mag beantwoorden aan het doel verheerlijking van uw grote naam. Wij vragen dit van u. Niet omdat we het verdienen, maar we doen het door het werk van onze heiland, Jezus Christus. Amen. De kinderen van groep 1, 2 en 3 die gaan zo naar de kinderbijbelklas. En voor die tijd zingen we het kinderlied, wat overigens ook in de liturgie stond, van deze preek van dominee Jos Douma. En dat is Geformeerd Kerkboek, gezang 45, en we zingen versen 1 en 2. Geformeerd Kerkboek, gezang 45, 1 en 2, ja. Nu lijkt het net of we lekker rustig nu verder kunnen gaan. Maar zo is het niet, broeders en zusters. Zult u in de preek ook wel merken. Die kinderen horen er echt bij. En het werk wat daar gebeurt is dus ook heel erg belangrijk. We gaan lezen. En we lezen uit Matteüs 19. Te beginnen bij vers 13. We lezen Matteüs 19, vers 13 tot vers 30. En de versen 13 tot 22 zijn de leidraad voor deze preek. Van dominee Jos Dauma uit Haarlem, zoals gezegd. Matteüs 19, vers 13. Daarop brachten de mensen kinderen bij hem. Ze wilden dat hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, zei Jezus, laat de kinderen ongemoeid. Belet ze niet bij me te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij. En nadat hij hun de handen had opgelegd, trok hij weer verder. Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag, meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij antwoordde, waarom vraag je mij naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden. Welke? Vroeg hij. Deze, antwoordde Jezus. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af. Toon eerbied voor uw vader en moeder en ook heb uw naaste lief als uzelf. De jonge man zei, daar houd ik mij aan. Wat kan ik nog meer doen? En Jezus antwoordde hem, als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen. En dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Na dit antwoord ging de jongeman ter neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Jezus wendde zich tot zijn leerlingen. Ik verzeker jullie, slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog eens, het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen, wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en antwoordde hun, bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. En daarop vroeg Petrus, wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien? Jezus zei tegen hen, ik verzeker jullie, wanneer de tijd aanbreekt, dat alles vernieuwd wordt, wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie, die mij gevolgd zijn, plaatsnemen op de 12 tronen en rechtspreken over de 12 stammen van Israël. En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. We gaan nu zingen in voorbereiding op de preek, Psalm 97, vers 1 en vers 5 uit het Gereformeerde Kerkboek. Gemeente, na de preek zingen we Psalm 119, vers 13, vers 48 en vers 49. Nederland, broeders en zusters, is de laatste jaren in de ban geweest van de economische crisis. En eigenlijk nog. We hebben een tijd gehad dat de nieuwsberichten over elkaar heen buitelden en allerlei tegenvallers die volgden op elkaar. En er was allerlei onrust over faillissementen, ontslagen, slechte economische cijfers. Stagnerende aandelenkoersen die voor sommigen ook nog wel eens een angstig moment hebben verzorgd. Ik hoor ze ook onder ons af en toe wel eens daarover. En sombere vooruitzichten waren aan de orde van de dag. Nou, er zijn maatregelen tegen getroffen, want het regeringsbeleid dat spreekt van bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen. En die economische crisis die kwam ons leven ook echt binnen. We konden er geen van allen omheen. En een aantal van ons werd direct geraakt. Er zijn ontslagen gevallen. Er waren veel minder opdrachten. Er waren zorgen over de baan. Contracten werden niet uitgediend. Pensioenen en lonen worden bevroren of verlaagd. En koopkrachtdaling is onvermijdelijk, zeker bij dit bezuinigingsbeleid. En ook al lijkt het allerergste in de economie voorbij, alles is gewoon wat minder zeker geworden. En die kleinere, die mindere zekerheid, dat vinden we lastig. Daar kunnen we moeilijk mee omgaan. Maar wij zijn kinderen van God. En wat is nu onze boodschap? Wat is de boodschap van de kerk naar aanleiding van zo'n economische crisis? Hebben wij wat te melden? Verwacht u eigenlijk dat de kerk, dus wij als Gods geroepenen, hier een boodschap over heeft? Of zegt u misschien van laat die economen en die beursanalisten en die financiële deskundigen hier maar hun zegje over zeggen? Laat de kerk het maar houden bij de kernboodschap van schuld en genade. Schoenmaker, blijf bij je leest. En dat laatste, gemeente, dat zal ik zeker ter harte nemen. Van mijn kant zult u niets horen, geen analyses over de financiële economische crisis. Maar hebben wij hier toch niet iets meer over te zeggen? Vooral nu die crisis weer op zijn retour lijkt te zijn. Of is het weer business as usual? Nu het ergste leed geleden is en gaan wij maar lekker door. Of moeten wij toch niet wat dieper kijken voor de toekomst, wat hier de bedoeling van is geweest, wat het betekent voor ons leven? Ik denk het wel, broeders en zusters, en ik wil ook met deze preek van dominee Tauma op een andere crisis wijzen, waarover juist het evangelie van Christus heel veel te zeggen heeft. Een crisis waar God zelf een reddingsplan voor heeft bedacht. En dat plan is al lang bekend. Het heet Koninkrijk van God. Want wat is er in feite aan de hand? Wat zit er onder die economische crisis? Daar zit in ieder geval ook een morele crisis onder. Een financiële crisis die kan ontstaan omdat mensen van wie de moraal... Doordat mensen hun moraal slechts laten beheersen door één waarde. En dat is meer, meer, meer en als het kan vandaag. Zelfverrijking, hebzucht, grenzeloze hebzucht soms. En op het niveau van deze morele crisis, een crisis dus van normen en waarden, kan het zijn dat we er heel verontwaardigd over zijn, dat topmensen nu toch weer hoge bonussen krijgen. Dat kan niet, dat mag niet, roepen we. En we roepen het om het hardst om te laten zien hoe wij zelf zijn. Althans, de indruk die we willen wekken over onszelf. En gemeente, misschien is het ook wel juist. Wie heeft er 1 miljoen bonus nodig als die 1,5 miljoen euro in het jaar verdient. Dat mag je je wel eens afvragen. Maar als je dat roept, is het ook nogal moralistisch. Het heeft te maken met die morele normen en waarden. Het gaat nog niet diep genoeg als je dat zegt. Want onder die morele crisis zit ook een spirituele crisis. Een geestelijke crisis. En die crisis is ten diepste deze. Wij weten in onze westerse consumentistische cultuur niet meer wat echt zin geeft aan ons leven. Wij weten niet meer waar het echt om gaat. Wij maken geen echt contact meer met onze ziel die hunkert naar eeuwig leven, naar het goede leven zoals God de Schepper dat bedoeld heeft. Met andere woorden, economische crisis, dat is een crisis van financiën en materiële zaken. Financiële en materiële zorgen. Daaronder ligt een morele crisis. Onmacht en onwil om te leven volgens waarden en normen. Maar nog dieper, broeders en zusters, de spirituele crisis. Wij, deze samenleving, heeft geen contact meer met Gods reddingsplan voor een gevallen wereld. En in deze preek proberen we het evangelie van het koninkrijk daarover te horen, door te luisteren naar dat bijbelgedeelte wat we gelezen hebben. En daar gaat het over koninkrijk, over kinderen en over rijken. Het is opvallend dat het verhaal van de rijke jonge man direct volgt op het verhaal van de kinderen. En dat is niet alleen in het Matthäus-evangelie zo. We zien het ook terug in het Marcus-evangelie, hoofdstuk 10, vers 13 tot 16. En het is belangrijk om even op die samenhang te letten. Eerst zijn er dus die kinderen. Ze worden door hun ouders bij Jezus gebracht. Want Jezus vertelde over het koninkrijk en de ouders hebben het aangevoeld. Dit is belangrijk voor onze kinderen. Daarom brengen wij onze kinderen bij Jezus om ze in de sfeer van het koninkrijk te brengen. Ze willen dat hun kinderen gezegend worden en dat Jezus voor hen bidt. En dat hoort blijkbaar echt bij het koninkrijk. Dat je je laat zegenen en dat je voor je laat bidden. De leerlingen willen het tegenhouden, want wat zijn kinderen nu helemaal? Die zijn onbelangrijk. Maar daar steekt Jezus direct een stokje voor. Hij grijpt de gelegenheid aan om weer in alle kortheid onderwijs te geven over het koninkrijk. En hij zegt, het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij. Of in de woorden van het Marcus-evangelie, wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Marcus 10, vers 15. Dus als je niet bent zoals die kinderen, als je zo niet openstaat voor het koninkrijk van God, zoals die kinderen die zojuist wegliepen naar de Bijbelklas, dan zul je het koninkrijk van God zeker niet binnengaan. Dus gemeente, dat is essentieel voor het leven in het koninkrijk, dat je afhankelijk bent, dat je je toevertrouwt aan Jezus, dat je ontvankelijk bent voor wat Hij geeft en dat je niet van alles zelf gaat inbrengen. Want wat hebben kinderen nu in te brengen? Wat hebben kinderen nu waarvan ze kunnen zeggen, moet u mij zien, Jezus? Dit kan ik goed en dat kan ik goed en ik ben altijd gehoorzaam. Een kind denkt daar niet eens aan. Het komt gewoon zoals het is. Onbevangen en ontvankelijk. En dat, gemeente, dat wordt gezegend. Want zij worden gezegend. Jezus neemt hen op schoot. Hij raakt hen aan. Hij maakt contact met hen. En de kinderen komen thuis. Ze voelen zich volkomen veilig bij Jezus. En dan komt die rijke man in beeld. Niet voor niets op dit moment, want Matthäus heeft dat thema neergezet waarover hij nu schrijft. Binnengaan in het koninkrijk van God. En in de nieuwe Bijbelvertaling is er in Matthäus jammer genoeg een regel wit tussen gekomen. In Marcus staan de beide verhalen wel onder één kop. Het gaat dus om binnengaan in het koninkrijk van God. Zowel het verhaal van de kinderen als het verhaal van de rijke jonge man. En als we deze jonge man dan ook een vraag horen stellen over het eeuwige leven, dan heeft hij het eigenlijk over het koninkrijk van de hemel. Want dat koninkrijk is de geweldige werkelijkheid van Jezus' goede heerschappij in ons leven. Van de overvloed van leven die hier en nu beschikbaar is voor wie in Jezus gelooft. En die werkelijkheid kan met meerdere termen worden aangeduid. Koninkrijk van God, koninkrijk van de hemel, eeuwig leven of in Christus zijn, zoals Paulus er later over spreekt. En voor de volledigheid zeg ik erbij, wij vergissen ons als we denken dat het koninkrijk pas in de hemel werkelijkheid wordt, in het hiernamaals. Of dat het koninkrijk pas aanwezig is als Jezus terugkomt. Zeker, dan zal het volmaakt zijn, dan is werkelijk de hemel op aarde gekomen. Maar ook nu al is het koninkrijk van God hier. In Jezus, die de boodschap van het koninkrijk verkondigt. De boodschap van eeuwig leven. Dat is echt leven. Leven met meerwaarde. Leven met eeuwigheidswaarde. Leven dat echt zin heeft en diepte. Dat is hier en nu beschikbaar voor wie geloven. Maar dat is nog niet zo gemakkelijk te begrijpen. Want hoe zit dat nou? Waar zie je dat? Waar ervaar je dat? Dat eeuwig leven, dat koninkrijk van God. Misschien dat dit beeld kan helpen. Velen van ons die kennen nog wel de zwart-wit televisie. Hoewel dat al wel weer een poosje geleden is dat we daarnaar keken. Maar op zo'n zwart-wit televisie werden ook wel eens natuurfilms vertoond. En dan zeiden we toch van, jongen, wat zijn dat mooie films, wat mooi. Maar er miste wel wat, de kleuren. Alleen, we hadden dat niet door. Dat gemis van die kleur is hetzelfde als nu het gemis van Jezus in het koninkrijk van God. Wij leven nog op aarde en we zien nog niet de mooie kleuren van het koninkrijk. De werkelijke kleuren, hoewel we toch zeggen van het is een mooie film, een mooie uitzending. En als je eigenlijk niet anders kent, dan weet je eigenlijk ook niet wat je mist. In die zwart-wit film van je leven komt er wel eens iemand die zegt van, zie je die prachtige kleuren dan niet? Maar je weet dan niet waar hij het over heeft, werkelijk niet. Jij blijft kijken tegen dat zwart-wit-grijze leven, het onheil, of steeds de dreiging van het onheil die dit leven zo grijs maakt. En binnengaan in het koninkrijk is dat je opeens de kleuren ziet. Alles ziet er anders uit. Niet meer een grauwe sluier van grijstinten, maar de prachtigste kleuren. En dat, gemeente, is het eeuwige leven. Het is totaal anders vergeleken met het grijs getinte leven, wat wij kennen. Het is het kleurrijke, goede leven dat God voor ons allemaal bedacht heeft. Dat door de zonde grijs en grauw is geworden, maar nu zonder die dreiging van onheil. Maar dat zien we eigenlijk niet eens. En we zijn zo aan die grijstinten gewend. Er is een wonder voor nodig om ze te zien. Je moet eerst weer kind worden. Het vraagt om een nieuwe geboorte. En dan gaat al op deze aarde en in dit leven het koninkrijk van God voor je open. Die kleurrijke wereld waarin Jezus Heer is. En waarin zijn geboden geen last meer zijn, maar waarin gehoorzaam zijn genieten is. Waar je niet meer slaaf bent van God, maar waar je vriend van Jezus bent geworden. Een totaal andere wereld, het koninkrijk van God. En deze nieuwe wereld kende de rijke jonge man nog niet. Er is een onbehagen in zijn leven, een onrust. Hij is op zoek. Niet naar een plaatsje later in de hemel, maar naar een leven dat echter en dieper is dan het leven dat hij nu leidt. En gemeente, het is echt een grote stap voor hem om dat aan Jezus te komen vertellen. Maar hij zet die stap toch. Hij drukt zijn onbehagen niet uit door nog meer geld te gaan verdienen, of nogmaals weer een feest te organiseren, of door een nieuw bedrijf op te zetten waardoor je weer meer geld kan verdienen. Want dat, gemeente, kunnen allemaal manieren zijn om weg te lopen voor het diepe onbehagen, omdat je een vermoeden hebt, een vermoeden dat er meer is dan het zwart-grijze, witte leven dat je nu leidt. Dat leven volgens het boekje van deze wereld, maar ergens is het heel onbevredigend. De vraag die de jongeman stelt past helemaal in de context van het geloof dat door de schriftgeleerden en fariseeën werd onderwezen. Daarom ging het om goede dingen doen, goede daden verrichten. Maar Jezus wil de aandacht daarvan afleiden. Hij wil het niet hebben over het goede, hij wil het hebben over de goede. Het gaat niet in de eerste plaats om de geboden van God, het gaat om de God van de geboden. Want pas als je God hebt gezien en hebt gezien wat zijn bedoeling is, wordt het mogelijk om de schoonheid van zijn geboden te zien. Als hij, Jezus, niet de grootste schat in je leven is geworden, kun je ook nooit echt met Psalm 119, vers 127 meezingen. Maar ik heb uw geboden lief. Meer dan goud, dan zuiver goud. Tegelijkertijd blijft Jezus ook meedenken en meepraten in het voor deze jonge man zo vertrouwde kader. Hij zegt, als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden. En dan vraagt de jonge man welke. Ja, welke. Het onderwijs van de fariseeën was helemaal gefocust op geboden en verboden en regels. En als we het vandaag over geboden hebben, denken we vaak vrij snel aan de 10 geboden. En daar dachten ze toen al snel aan de maar liefst 613 geboden en regels die waren bedacht om Gods kinderen te leren om vroom en rechtvaardig te leven. 613 geboden en verboden, dat is veel. En welke zijn er nu echt belangrijk? En dat is de vraag die Jezus moet beantwoorden. Maar Jezus schrijft gewoon terug op de kern. De 10 geboden die op de Sinaï voor het volk zijn afgekondigd. En hij vraagt speciaal aandacht voor het tweede deel. Dat samengevat wordt in dit ene gebod. Heb uw naaste lief als uzelf. En dan is het antwoord van de jonge man, daar houd ik mij aan. Kijk, broeders en zusters, wij hebben door de eeuwen heen wel enige sympathie voor deze jonge man opgevat. Want je zult maar voor Jezus staan en je best willen doen en te horen krijgen dat je alles wat je hebt moet verkopen. En we herkennen zijn terneergeslagenheid ook wel als Jezus hem zo dadelijk op dat spoor zet. Maar laat het ook even op je inwerken. Hij zegt, daar houd ik me aan. Dat is of grenzeloos arrogant of grenzeloos oppervlakkig. En misschien wel beide. We ontmoeten hier echt een leerling van de schriftgeleerden en de fariseeën. Of misschien moeten we zeggen, een van hun vele slachtoffers. Want als je door het onderwijs dat je je hele leven gehoord hebt, bent gaan geloven dat je je vooral nauwgezet aan alle geboden van God moet houden om het eeuwige leven binnen te gaan, en dat je, dat, dat ook nog wel kan lukken als je maar je stinkende best doet, dan is dat erg. Want dan ben je bedolven geraakt onder de last van de vele geboden, zonder dat je je hebt laten overweldigen door de liefde van God. Daar houd ik me aan, zegt hij. Wat kan ik nog meer doen? Hoort u die vraag? Wat kan ik nog meer doen? Nog meer. Geloven is blijkbaar doen, veel doen, meer doen en het vooral ook zelf doen. Voor deze jonge man die zo rijk is. Maar wij voelen wel iets van zijn geestelijke armoede. En dan begint het gesprek pas echt. En Jezus herformuleert de vraag. Hij zegt, als je volmaakt wilt zijn. Nou, dat was helemaal niet de vraag van die rijke jonge man. Die had gevraagd, wat voor goed moet ik doen? Maar Jezus zegt, Oké, als jij volmaakt wil zijn. En daar horen we in een uitspraak uit de bergrede, Matthäus 5, vers 48. Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. En dat is daar weer de afsluiting van een stuk onderwijs in de bergrede, waarin Jezus spreekt over de gerechtigheid. En daar zegt hij: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van schriftgeleerden en fariseeën, zullen jullie het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Kijk, gemeente, dat woord gerechtigheid is belangrijk. Voor de schriftgeleerden en de fariseeën was helder wat een grote gerechtigheid was. Houd je aan alle geboden van God en ook aan de geboden die wij eromheen gemaakt hebben, om jullie daarbij te helpen. Houd je aan de letter van de wet. Maar voor de geest van de wet was er nagenoeg geen aandacht. En Jezus gaat dat begrip gerechtigheid anders invullen. Het gaat hem niet om de geboden en regels. Het gaat hem om de innerlijke gesteldheid, de ware innerlijke goedheid die bij een mens pas kan opbloeien als je een relatie hebt met God, met Jezus. En die gerechtigheid, die ware innerlijke gesteldheid, die overvloeit van liefde. Daardoor ga je als vanzelf ook de geboden van God houden, omdat ze in je hart geschreven zijn door de Geest. En Jezus geeft daar een aantal voorbeelden van in Matthäus 5. Ik noem er één. Als je nog nooit iemand vermoord hebt, dan betekent gerechtigheid van fariseeën en schriftgeleerden dat je je volmaakt aan het zesde gebod gehouden hebt. Maar dat is niet waar, broeders en zusters, hoor. Vergeet u dat maar. De gerechtigheid van Jezus, die ware innerlijke gesteldheid, die ware innerlijke goedheid, betekent dat je het zesde gebod pas volmaakt houdt als je nooit een hekel hebt aan iemand. Als je nooit iemand uitscheldt. Als je nooit iemand minacht in je hart. En dan is het wel duidelijk, gemeente, dat kan geen mens. En dat weet Jezus ook wel. Dat kan alleen Hij zelf. En Hij kan dat ook in ons doen. Maar zelf kunnen we het niet. En dat klinkt allemaal mee als Jezus nu zegt: als je volmaakt wil zijn, ga naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen. Dat komt hard aan. Maar het is wel vaker zo dat Jezus op een confronterende manier wil laten zien hoe diep het leven in zijn koninkrijk gaat. En Jezus weet ook wel dat Hij hier overdrijft in de zin van dat wij dat niet zelf kunnen. Hij doet dat wel vaker. Hij zegt ook: je ruk je oog uit als het je tot zonde verleidt. Maar je rukt je oog niet uit. En je hakt je hand niet af. En je geeft ook niet al je bezit weg. En Jezus zegt wel ergens dat Hij geen plaats heeft om zijn hoofd neer te leggen. Maar ondertussen ligt Hij toch wel in de boot te slapen. Dit zijn allemaal confrontaties, overdrijvingen die we gelukkig niet letterlijk hoeven te nemen. Want als we het letterlijk zouden moeten nemen, zouden we er snel mee klaar zijn. Dat is voor ons onmogelijk. Wat Jezus vraagt is niet van deze wereld. En wij zouden weer overgaan tot de orde van de dag. Maar als wij zien dat dit confrontaties zijn, dat het niet letterlijk bedoeld is, pas dan wordt het serieus. We kunnen heel even opgelucht ademhalen, maar we moeten vervolgens wel meteen de vraag stellen: wat bedoelt Jezus dan wel? Kijk, als Jezus gevraagd had om alles te verkopen en het aan hem te geven, dan had de rijke jonge man het misschien wel gedaan. Er waren ook veel rijke vrouwen die hun bezit besteden aan het onderwijs, onderhoud van Jezus. Maar aan hem vraagt Jezus: verkoop alles en geef het aan de armen. En dat is eigenlijk niet meer dan gewoon weggooien. Het is een enorme desinvesteren, kapitaalvernietiging. Want wat je weggeeft, ben je kwijt. Maar gemeente, dat is toch een misverstand. We zijn bij de kern. De rijke jongeman leeft in die grijze, zwart-witte wereld waarin geld een eendimensionale betekenis heeft. Als je veel bent, ben je rijk en gelukkig. En als je weinig hebt, je geeft je geld weg, dan ben je arm en ongelukkig. Maar in de kleurrijke wereld van het koninkrijk geldt een andere wet. Van geven word je rijker. Want wat je weggeeft aan de armen, verhuist naar de hemel. Verhuist naar het eeuwige leven. Het komt terecht in die andere dimensie, die van het koninkrijk. Door het weg te geven, bezit je een schat in de hemel. Zo zegt Jezus het. En nogmaals, de hemel is niet het hiernamaals. De hemel is het koninkrijk, het kleurrijke leven, zoals in de hemel, zo ook op aarde. En daarvoor probeert Jezus de ogen van de rijke jongeman te openen. Hij laat hem zien, jij zit vast aan je geld. En dat geld houdt jou vast in het grijze circuit van het aardse leven. En het houdt je weg van het kleurrijke hemelse leven van het koninkrijk. Dat leven zie jij door je geld niet. Voor jou is er maar één manier waardoor je ogen zullen opengaan. Al die bezittingen waaraan je vastzit, loslaten en ze investeren in het koninkrijk. Dat is de keuze, je geld of je leven. Je geld of je eeuwige leven. Je bezit voor jezelf of je hart voor mij. En zo wordt deze preek er weer een over de economische crisis. Jezus brengt de rijke jongeman in een economische crisis. Hij ziet zijn geld als sneeuw voor de zon verdwijnen als hij luistert naar wat Jezus zegt. En dat gaat hem aan het hart. Hij moet economische afwegingen maken. Als ik mijn bezittingen houd, dan loop ik misschien het eeuwige leven mis. Maar als ik mijn bezittingen weggeef, dan ben ik het ook wel echt kwijt. En hij vermag nog niet in te zien hoe dat ooit een goede investering kan zijn. Het koninkrijksleven heeft zijn hart nog niet veroverd. En hij gaat ter neergeslagen weg. En wat doet Jezus? En dat kan je wel raken als je dat opmerkt. Jezus doet niets. Hij gaat niet achter hem aan en hij laat hem maar zo gaan. Geliefde gemeente, Jezus dringt zijn koninkrijk niet aan ons op. Hij spreekt erover. Hij nodigt ons uit. Hij waarschuwt ons. Hij roept ons op. Maar dan houdt het op. Het binnengaan van het koninkrijk, de keuze om het grijs, zwart-witte leven te verruilen voor het kleurrijke leven, is helemaal aan ons. Jezus dwingt je niet. Hij kijkt je aan. En hij kijkt je ook liefdevol aan, zoals er in het Marcus-evangelie zo mooi bij staat. Jezus keek hem liefdevol aan. Maar hij laat je ook gaan. Er moet niets. Niets is hier verplicht. Je hoeft niet tegen wil en dank het koninkrijk binnengaan als je dat niet ziet zitten. Wij hebben een keus. Dit is het enige. Jezus kijkt je liefdevol aan en hij nodigt je uit om alles los te laten wat je bij hem weghoudt. Dat kan je geld zijn, dat kunnen je bezittingen zijn, maar dat kunnen ook heel veel andere dingen zijn. Geliefde gemeente, ik hoop dat ik voldoende heb aangereikt om zelf verder te komen met het thema Jezus na de economische crisis. Wat we daarmee vooral moeten doen is dit. Het verhaal van het koninkrijk van Jezus en wat daarin belangrijk is, herontdekken, het spellen voor onszelf, voor elkaar, het aan elkaar vertellen. Kijk, die economische crisis, die hebben we op een of andere manier over onszelf afgeroepen. En misschien hebben we er persoonlijk geen schuld aan. Maar wellicht was onze houding toch ook een houding die wel paste in die sfeer waarin die crisis kon ontstaan. Maar het is in ieder geval een gevolg van falende menselijke overwegingen. En dat is voor ons allemaal wel helder. En het is dan misschien geen straf van God, maar het is wel een crisis die God in ons leven heeft gegeven. En God brengt ons keer op keer in crisis. En dat doet hij de ene keer door financieel-economische tegenslag. Maar de andere keer door ziekte in je leven toe te laten. Of door ons een andere confronterende keuze voor te houden. Of door bijvoorbeeld niet in te grijpen als er een bloedbad wordt aangericht in een winkelcentrum. Of door wrede dictatoriale regimes die hij voor een tijd zijn hun gang laat gaan in deze wereld. En ook klimaatcrisis en milieurampen staan niet los van Gods bedoelingen, van Gods reddingsplan, het koninkrijk van God. En elke crisis, broeders en zusters, is een gelegenheid om het diep weggestopte onbehagen dat we allemaal ergens in ons binnenste dragen, te laten raken. Om te kiezen voor het koninkrijk dat gekomen is met Jezus. En hoe paradoxaal het ook klinkt, door de economische crisis heen, klinken deze oorspronkelijke woorden van Jezus. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Hoe kunnen we dus omgaan met de gevolgen van de economische crisis, of van welke crisis in ons leven of in de wereld dan ook? Wat is de boodschap van de kerk? We kunnen aan de oppervlakte blijven en zeggen, ik hoop dat het maar snel weer beter wordt, laten we er maar voor bidden. Maar dan blijf je op het niveau, dat wereldse niveau van de economische crisis. En dat beter gaan, dat zal ook wel gebeuren, broeders en zusters. Die economische crisis, die houdt ook wel op. En de tekenen zijn er al naar. Is het niet dit jaar, dan wel over 1 of 2 of 5 jaar. Dat komt wel weer goed. We kunnen ook oppervlakkig meedoen door te roepen, de hoge bazen moeten geen bonussen meer krijgen. We moeten wat matiger leven. We moeten naar een meer duurzame en solidaire economie. En dat is allemaal waar. En het is ook niet verboden om het te zeggen. Maar het is wel moralistisch. Het speelt zich af op het niveau van de morele crisis. Die van normen en waarden. Waar wij voor kunnen kiezen is de diepgaande reactie. Wij kunnen ervoor kiezen om te geloven dat elke crisis in de wereld een kans van God is om onze ogen te openen voor het koninkrijk. En dan zitten we op het niveau van de spirituele crisis. Hebben wij nog verbinding met wat werkelijk van waarde is voor ons leven? En op dat gebied heeft de kerk zeker een boodschap. Elke crisis is een kans om Gods geheime reddingsplan te ontdekken of te herontdekken. En ons erin mee te laten nemen. En ook anderen ermee bekend te maken. In elke crisis klinkt Gods uitnodiging om ons aan Jezus toe te vertrouwen. Helemaal met alles wat we zijn en wat we hebben. En te geloven dat het eeuwige leven binnen handbereik ligt. Om de hoek. Door een relatie met Jezus. Elke crisis is een gelegenheid om het kleurrijke leven te ontdekken. Om weer contact te krijgen met Gods reddingsplan voor een gevallen wereld. Het koninkrijk van gerechtigheid, vrede en vreugde van de Heilige Geest. Dat koninkrijk dat nabij is en waar de liefde van Jezus stroomt. Dat koninkrijk van de tedere zorg van de Vader die op zoek is naar zijn kinderen. En dat koninkrijk van de genezende genade van de Geest die Heer is en echt levend maakt. Een kans dus, broeders en zusters. Maar nogmaals, Jezus dwingt u niet. Hij kijkt u slechts liefdevol aan. Amen. Gemeente, met het oog op de voorbeden zijn er een paar dingen. Natuurlijk de geboorte van 4 kinderen in de gemeente, waar we de Heer voor zullen danken. Dan voor onze zuster Tineke Kreun uit Zuid-8. Die is opgenomen geweest tot 2 keer toe in Rijnstaten in verband met pijn door galstenen. Daar zou eerst wel een operatie plaatsvinden, maar die operatie is toch niet plaatsgevonden. En Tineke die is weer thuis gekomen omdat de pijn afnam en de onzekerheid over die operatie die is natuurlijk nog niet weg, want dat zal wellicht in de komende tijd nog moeten gebeuren. En dan blijft natuurlijk het risico van een nieuwe galsteenaanval aanwezig. En we willen daarvoor bidden ook of de Heer het lijden dat daardoor ontstaat wil wegnemen of beperken. Is Wolter er ook? Nou ja, ik zie Wolter ook niet zitten, dus we zullen in ieder geval voor Tineke en Wolter en de 2 kinderen bidden. Zijn er nog meer punten voor voorbeden die nu ingebracht moeten worden? Dan kunnen we dat ook samen doen. Goed. Ik zal u voorgaan in dankgebed. En voorbeden. Almachtige God, we komen weer bij u om u te danken voor de zegeningen die u hebt gegeven. Heer, we weten dat wij van onszelf dit wonderlijke evangelie niet bedacht zouden kunnen hebben. Wij op ons niveau praten over dingen vaak heel anders als u. Heer, wilt u onze harten openen en wilt u geven dat uw blijde boodschap, uw evangelie bij ons binnenkomt. En dat we mogen zien hoe kleurrijk het leven met u is. Hoe we ons aan u kunnen verbinden door de relatie met uw Zoon, met u, Heer Jezus. En door ook het werk wat u hebt gedaan, Heer Jezus, aan te nemen en het tot ons geestelijk eigendom te maken. Dat wij kinderen zijn van u, dat we door u zijn gered. Wilt u voortgaan met uw werk aan ons en aan allen waar dat nodig is in deze wereld waar zoveel ellende is en waar dat kleurrijke leven zo vaak wordt weggestopt en weggeduwd en wordt verdrukt. En dat mensen die u willen volgen op zoveel plaatsen worden verdrukt en vervolgd. En ook wij die in vrijheid leven, heren, verkeren niet altijd in de positie om ons op de borst te kloppen. Want hoe laten wij dat kleurrijke leven zien aan anderen die in onze omgeving zijn? Heer, geef dat we daarin ook ontwikkeling doormaken, dat we daarin ook groeien, dat we u steeds meer volgen ook daarin, dat we ons ook wegcijferen, dat ons bezit en alles wat ons bezighoudt niet stellen voor de rijkdom en de kleurrijkheid van uw koninkrijk. Geef dat we daar eerst naar zoeken en dat alles wat wij hebben ook in dienst daarvan stellen. Heer, wij bidden u voor alle Mensen die verdrukt worden, die moeten lijden onder dictatoriale regimes, die door hun eigen regeringen worden vervolgd of mishandeld of verdrukt. Er zijn zoveel landen in de wereld waar vrijheid een zeer relatief begrip is. En zelfs waar vrijheid niet bestaat. En wij denken vaak aan die mensen. En wij denken ook aan onze broeders en zusters die zich daaronder bevinden en het nog weer dubbel moeilijk hebben. Heer, geef dat mensen vrij mogen zijn om te groeien naar u toe. Om steeds meer de rijkdom te zien van een koninkrijk wat door u, Heer Jezus, wordt geleid en wordt opgericht en wordt groot gemaakt. En geef dat wij ook als westerse landen daarin een voortrekkersrol zouden kunnen spelen. Ondanks de druk die er ook in onze samenlevingen is op uw boodschap, uw kerk, uw gemeenschap. Heer, wij bidden u, wilt u zo doorgaan met uw werk en wilt u ook zijn met allen die het moeilijk hebben. En we denken in dat opzicht ook aan onze zuster Tineke Kreun. Heer, en Wolter en Tineke en hun twee kinderen, die zitten nu in de moeite door de pijn die zij heeft en door de belemmering die dat meebrengt om goed te kunnen functioneren. En wij bidden u, Heer, wilt u haar nabij zijn en haar gezin en geef dat ze binnenkort ook verlost mogen worden van die pijn en van de kwaal en dat daardoor weer nieuwe ruimte ontstaat. En wij bidden u, Heer, wilt u zo ook verder zijn met alle mensen die ziek zijn, die belemmerd worden in hun gezondheid. Het kan vaak zo deprimerend werken en daarmee kan de blijdschap ook vaak worden verdrongen. Geef toch dat we bovenal kijken naar de vreugde die uw rijk in ons leven geeft. En zo danken we u ook, Heer, met Jan Wouter en Evelien van Lonkhuizen, met de geboorte van hun dochter Annelieke en met Henk en Trinica Hidding, met de geboorte van hun dochter Romee en met Robert en Gerda Buffinga, met de geboorte van Niek Julian, hun zoon, en met Michiel en Tini van Doezelaar, Heer, die gisteren een dochter kregen, Sophie. En we danken u met deze ouders dat u onze gemeente ook in dat opzicht weer hebt uitgebreid, dat er weer kinderen bijgekomen zijn, kinderen waarvan u zegt dat zo ons geloof moet worden, dat we dan het koninkrijk kunnen binnengaan. Heer, het is allemaal zo wonderlijk, maar het is ook allemaal zo duidelijk. We moeten ons aan u overgeven en we willen dat ook met deze ouders doen, die ouders ook krachten toebidden om die taak die ze er weer bij hebben gekregen te kunnen doen. En zo vragen we u, Heer, wilt u met deze hele gemeente zijn? Wil geven dat uit ons leven blijkt hoe rijk we zijn. Wilt u ons onze zonden vergeven? Wilt u ook de zonden bij ons weghouden? En wilt u geven dat we zo voor velen tot zegen kunnen zijn? Wees met onze broeders en zusters in andere kerken. Villa Klarendal, wilt u het werk krachtig ondersteunen? En geef, Heer, dat we ook de ontwikkelingen daar en in allerlei andere kerkoprichtingsprojecten uw werk zien, dat we zien dat u daar doorgaat om het evangelie te laten horen onder velen die van u niet hebben gehoord tot nu toe. Heer, we danken u voor alles wat u hebt gegeven. We bidden u, wilt u met ons gaan, leid ons op de weg die u ons geeft te gaan en geef ons krachten bij datgene waartoe we zijn geroepen. Wij vragen dit in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. De collecte is bestemd voor de diaconie. En we zingen nog gezang 118 uit het Gereformeerde Kerkboek en de versen 1, 2 en 3. Zo dadelijk naar de collecte.
Thank you.
de gemeente met de zegen van die Heer die bouwt aan zijn kerk. Mag u zo naar huis gaan. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van God de Heilige Geest zij met u allen.